Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht, de rijkdom, de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En hem die op de troon gezeten is en het lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook het tweede couplet met elkaar zingen. Laten we samen Gods zegen vragen voor deze samenkomst. Vader in de hemel, wat is het bijzonder dat we op dit moment hier in de schuilplaats uw aangezicht mogen zoeken. Heer, en wat is het geweldig dat dat vandaag kan. Dat we voor uw aangezicht mogen verschijnen. Heer, omdat het offer volbracht is. Omdat Jezus aan het kruis geroepen heeft, het is volbracht. En de toegang tot u vrij kwam, het voorhangsel gescheurd is. En we met vrijmoedigheid naar u toe mogen gaan. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was om in gehoorzaamheid die weg te gaan. In zoveel liefde. En we danken u, Heer, dat we deze twee woorden, gehoorzaamheid en liefde, werkelijkheid zien worden daar rondom het kruis. Heer, u was gehoorzaam tot in de dood. En u heeft ons lief gehad tot het einde. Dank u wel voor die gehoorzaamheid en die liefde. Waardoor wij nu uit genade een kind van God mogen zijn. Heer, we willen u ook vragen. Wilt u met hen zijn die graag in ons midden hadden willen zijn, maar door ziekte of ouderdom er niet bij kunnen zijn? Heer, wilt u hen vertroosten? Wilt u hen bemoedigen? En wilt u hen laten ervaren, Heer, dat u in alle delen op gelijke wijze als ons, als wij, als zij, verzocht geweest bent? Als er één is die hen begrijpt, hun hulpeloosheid, hun pijn, hun lijden, dan bent u het. Heer, en dan komt u ons tegemoet in ons lijden. En wilt u hen die we missen, onze geliefden, zo tegemoet komen in hun lijden en hen vertroosten. Heer, dank u wel dat we ons verbonden mogen weten met uw volk Israël. Uw heilsvolk. Jeruzalem, waar het allemaal gebeurd is. Uw volk dat Jezus overgeleverd heeft aan Romeinse soldaten. Maar het moest gebeuren. omdat u een plan heeft met uw volk Israël. En we weten, Heer, uiteindelijk zal uw volk Israël ook tot geloof komen. En nog een prachtige rol vervullen in deze wereld. En zo mogen we bidden voor de vrede die uit Jeruzalem naar ons toegekomen is, maar ook de vrede van en voor Jeruzalem. Heere, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. En woon alstublieft in ons midden en raak onze harten aan. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen lezen uit Matteüs, waar we kunnen lezen over dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. We lezen Matteüs 27, vers 33 tot en met 54. Matteüs 27, vers 33. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. En nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: u, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf als u de Zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij willen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luider stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, men nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Men zegt wel eens: er zijn heel wat vragen in de wereld. Mensen vragen om alles en nog wat, heel wat problemen. En je kunt eigenlijk alle vragen samenvatten met één woord: waarom? Waarom? En heel vroeger werd er ook een leuk liedje over geschreven: waarom zijn de bergen zo hoog en de zeeën zo groot? Waarom? Er zijn heel veel dingen waar wij niet meer weten waarom. En dit heeft er Jezus ook uitgeroepen aan het kruis: waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? Het eerste wat we gelezen hebben hier in het stukje, dat staat: zij kwamen aan de plaats. Ze kwamen op de plaats en dat was de plaats waar de Jezus afscheid nam van zijn aardse leven. Zijn aardse leven begon in Bethlehem en het laatste stukje van het leven van Jezus was daar in op deze plaats. Zij kwamen op de plaats. Net zoals 2000 jaar geleden Abraham en Isaac, daar staat ook letterlijk in Genesis 22, en zij kwamen op de plaats die God hen aangewezen heeft. Ook op een van de bergen van het Moria-gebergte. En hier ook, precies op dezelfde berg, hè, ook op de Moria, het Moria-gebergte, kwamen ze ook aan op diezelfde plaats die God genoemd had. En je moet niet vergeten dat toen Abraham zijn zoon moest offeren, wat had Abraham toen in zijn hand? Een mes. Hoort het goed? Abraham had in zijn hand een mes en hij zou zelf zijn zoon doden. En toen Jezus daar op die plaats aankwam, wat had God toen in zijn hand? Wij denken heel vaak dat de Romeinse soldaten Jezus gedood hebben, of dat de Joden Jezus gedood hebben, maar vergeet het niet, net zoals dat Abraham de opdracht kreeg om zijn zoon te doden, zo had God de Vader de taak op zichzelf genomen om zelf zijn zoon te doden. Hoort het goed? God heeft zelf zijn zoon als een slachtoffer geofferd. Dat is toch vreselijk als je dat met je eigen kind moet doen? Dat deed God. Kunt u zich het lijden van Abraham een beetje voorstellen? Kunt u zich het lijden van God voorstellen? God de Vader die zijn eigen zoon daar op het kruis laat sterven. En dat Jezus uitroept, mijn God, mijn Vader, mijn God. Hoe is het mogelijk? En dat gebeurde op die plaats. Jezus had toch zelf tegen Pilatus gezegd, Pilatus, je kunt doen wat je wilt. Als het je niet van boven gegeven wordt, dan gebeurt er niets met me. God had de regie. En wat er met Jezus gebeurde, lag allemaal in de handen van zijn hemelse Vader, van God zelf. En natuurlijk, ook Pilatus die zei tegen het Joodse volk, neem hem maar mee en oordeel hem maar zoals jullie dat gewend zijn. Dat heeft Pilatus letterlijk gezegd in Johannes 18, vers 31. Doe het maar zoals het in jullie wet staat. Jullie krijgen van mij carte blanche. Doe het maar. Maar ze deden het niet. Als de Joden het toen gedaan zouden hebben, zouden de Joden Jezus gestenigd hebben. Want dat was de manier van executie onder het Joodse volk. Maar Jezus mocht niet gestenigd worden. Want in de Bijbel staat dat hij verhoogd zou worden. In Numeri staat al dat hij op een paal verhoogd zou worden. En de Heer Jezus die spreekt erover in Johannes 3, vers 16, vers 17 en 18. Zo moet ook de Zoon van God verhoogd worden. En dan staat er, dit gaf hij aan omdat hij gekruisigd moest worden. Tot in de kleinste details zie je dat God het mes in zijn handen heeft. En dat God het allemaal doet zoals hij het aangekondigd heeft. En wat had het Joodse volk haast? Het ging allemaal achter elkaar door. Van het ene naar het andere. Ik weet niet of u weet hoe de tijd zo'n beetje in elkaar stak. 'S Avonds laat werd hij gearresteerd in de hof van Gethsemane. Hij werd direct naar het huis van de hoge priester Caiaphas gebracht. Daar werd Jezus verhoord door de Joodse raad. Ze konden geen beschuldigingen tegen hem inbrengen. Ze konden niets in hem vinden. Totdat de hoge priester Caiaphas met zijn gezicht bijna tegen het gezicht van Jezus kwam. Bent u nou de Zoon van God of niet? En dat Jezus zei, gij zegt het. Nou, toen was het huis te klein. En toen werd Jezus in zijn gezicht gestompt. En er werd gespuugd. En er werd belasterd. 3 uur lang, Nee, dat komt zo. Hij werd belasterd. En uiteindelijk werd Jezus in bewaring gesteld. En ik weet niet of u er wel eens geweest bent. Onder, in de kelders van het huis van Caiaphas, heb je een soort gierkelder. Een droge put. En daar werd Jezus naar beneden gelaten. Een grote droge silo. En alleen bovenin een gat. Daar kom je nooit uit. Alleen met een touw kun je eruit komen. Tegenwoordig kun je met een trappetje naar beneden. Kun je onder in die put, kun je daar komen. Maar daar heeft Jezus de nacht doorgebracht. 'S Morgens heel vroeg, want het moest allemaal heel snel gebeuren, stonden ze om 6 uur al op de trappen bij Pilatus. Pilatus, kom uit je bed. En van 6 uur 's morgens tot 9 uur 's morgens werd Jezus verhoord. Door Pilatus, door Herodes, door Pilatus. En uiteindelijk heeft Pilatus Jezus overgegeven aan zijn soldaten. Ze hebben hem een purperen kleed aangetrokken, ze hebben een doorn, een kroon op zijn hoofd getimmerd. En ze hebben hem gegeeseld. Dat was de eerste 3 uur van het lijden van Jezus. En toen hebben ze Jezus om 9 uur 's morgens gekruisigd. En toen hebben ze hem belasterd. Ook weer 3 uur lang. Dus 3 uur van 6 uur tot 9 uur met Pilatus. En dan van 9 uur tot 12 uur aan het kruis. Met allemaal mensen eromheen. Die allemaal een zegje deden. En van 12 uur tot 3 uur 's middags werd het donker. Weer 3 uur. 3 keer 3 uur lang werd Jezus zo vreselijk geslagen en belasterd. En direct daar kort daarna, nou ik denk voordat het 5 uur 's middags was, was alles al klaar. Begraven hem wel. Want zodra de eerste ster verscheen, brak de Sabbat, de feestsabbat aan. En mocht er niks meer gedaan worden. Het ging allemaal heel, heel snel. Het gebeurde allemaal buiten de legerplaats. Buiten de stad. En als je iets van het lijden van Jezus wilt begrijpen, dan is er maar één plek, buiten de legerplaats. Buiten de legerplaats, dat betekent dat je tot stilte moet komen. Je moet je afzonderen van het wereldse. En even alleen te zijn. Daarom was het misschien zeker best wel heel mooi dat we in alle stilte hier kwamen. En hier waren. Om even stil te worden. Buiten de legerplaats, buiten de drukte. Om tot bezinning te komen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Daarom staat er ook, laten wij ook uitgaan buiten de legerplaats. Voor de Joden was dat nodan. Er werd altijd maar één terechtgesteld. En dan werd er links en rechts naast Jezus nog een rover gekruisigd. Met hem werden 2 rovers gekruisigd. De Romeinen dachten, nou, er hangt er nou toch eentje, laten we er maar een paar bij hangen. Waarom? Voor de Joden was dat onmogelijk, dat mocht niet. Maar het gebeurde wel. Links en rechts werd een rover gewoon ook gekruisigd. Weet je waarom? Omdat er in Jesaja 53 staat dat hij werd als lam, als mens, als knecht van God gerekend, geteld onder de misdadigers. En daarom mocht Jezus niet alleen gekruisigd worden, maar links en rechts van hem ook 2 rovers. En zo hangt Jezus tussen de rovers in. Het is nogal wat, hè? Dat ze Jezus zo vernederd hebben. We weten dat er Jezus ook geroepen heeft aan het kruis. Geroepen heeft. Die eerste drie woorden die Jezus roept aan het kruis hebben allemaal te maken met de mensen om zich heen. Eerst roept hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarna zegt er Jezus tegen een van die moordenaars die tot bekering komt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het derde zegt hij tegen Maria die bij het kruis zit, zie uw zoon. En zoon zie. Wat er Jezus, ondanks zijn lijden, toch nog zoveel aandacht had voor de mensen om zich heen. Je zou toch helemaal opgeslokt worden in je eigen lijden? Maar Jezus zag het lijden om zich heen. En dat te midden van deze 7 kruiswoorden heb je dat ene woord dat de Jezus uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan krijg je 3 andere kruiswoorden, waarin het meer gaat over zijn relatie met God. Meer gericht op God. Mij dorst. Heer, zoals een hinde verlangt naar water, zo verlang ik naar u. Het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat geweldig, zoals de Jezus hier leidt aan het kruis. Voordat ze de Jezus aan het kruis wilden nagelen, dan staat er in vers 34, en zij gaven hem wijn, vermengd met gal te drinken. Maar hij wilde dat niet. Weet u waarom? Weet u waarom hij dat niet wilde? Leest u maar eens in Spreuken. In Spreuken 31. Daar staat de reden waarom dat de Jezus deze drank niet wilde. Spreuken 31, vers 6 en 7. Daar staat: geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat. En wijn aan wie bitter bedroefd zijn. Opdat hij drinken en zijn armoede vergeten. En aan zijn moeite niet meer denken. Deze wijn was aangelengd met een bepaald middel waardoor de pijn verzacht wordt. Een soort verdovingsmiddel. En de Jezus die wilde dat niet, want hij wilde het lijden van de zonde tot in alle vezels in zijn lichaam ondergaan. Hij was geroepen om te lijden. De Jezus die heeft geleden, vreselijk. Het is bekend dat als je die nagels door je onderhand krijgt. En een doornen kroon. En een opengeslagen rug. Dan leidt je lichaam van alle kanten aan de wondkoord. Je hebt een verhoogde temperatuur. Je hebt vreselijke dorst. Je hebt overal ontstekingen, krijg je. Je gewrichten, die gaan allemaal uit elkaar. Je wordt helemaal ontwricht. En het schijnt dat gekruisigden hebben vreselijke hoofdpijn. Je kunt het bijna lichamelijk bijna niet uithouden. En daaromheen heb je dus soldaten die gewoon hun werk doen. Soldaten die zijn klederen verdelen. En om zijn mooie naadloze onderjurk als het ware dobbelen. Ze verdelen zijn hoofddoek. Zijn mantel, zijn gordel, zijn sandalen. Ze worden er wel beter van. En dan het mooie kleed waar ze om dobbelen. De voorbijgangers, nou die lasteren. De overpriesters, de schriftgeleerden, de oudsten. Ze hebben allemaal wel wat op te merken. Maar Jezus hing daar. En er staat in de Bijbel dat er Jezus ontkleed, naakt, daar hing. Misschien met een lendendoek om. De Jezus die hing daar ter schande voor jou en voor mij. Weet je waarom dat de Jezus daar naakt hing? Omdat Adam en Eva door hun zonde hun naaktheid ontdekten. Zonde leidt tot naaktheid. En Jezus heeft daar naakt in zijn schaamte, in zijn naaktheid gehangen. En heeft daar onze zonden gedragen, de Jezus. En in al zijn lijden, in zijn lichamelijk lijden, in zijn zielslijden, werd zijn lijden uiteindelijk geestelijke, en dat is heel wat anders nog weer, een geestelijke kwelling. Het was een vreselijke kwelling die Jezus meemaakte toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die twee woorden staan heel dicht bij elkaar, gij en mij. De Heer Jezus zegt, Vader, ik weet dat u altijd bij me bent. En ik weet dat u altijd naar me luistert. En nu, gij en mij, zo ver uit elkaar. Waarom hebt gij mij verlaten? Daar begint Psalm 22 mee. Psalm 32, daar lezen we, uw hand drukte zwaar op mij. Wat heeft er Jezus de druk van de hand van God ervaren daar aan dat kruis? En daar aan dat kruis werd er Jezus voor ons tot een vloek gemaakt. Een vloek. En er staat ook in Leviticus dat als iemand onder een vloek het oordeel krijgt, dan moet dat buiten de poort gebeuren. Hij werd voor ons tot een vloek en hij werd voor ons, ja, hij die altijd rein was, zonder zonde. En daar staat zo mooi in 2 Korinthe 5 vers 21, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd zelf zonde. Hij heeft zich besmeurd met onze viezigheid. Kun je dat voorstellen dat de volkomen reine heiland Heer Jezus Christus voor ons besmeurd werd met al onze zonden? Met de zonde van de hele wereld. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Ja, weet je, en dan wordt het ook donker. En dan wordt het donker en dan roept Heer Jezus inderdaad uit, waarom? Weet u waarom? Jesaja 53 zegt, om onze ziekte, om onze smarten, om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap werd hij ter slachting geleid en hij zweeg in zijn liefde. 3 uur lang, van 12 uur midden op de dag tot 3 uur 's middags. Weet u, er zijn verschillende vertalingen die zeggen, en het werd duister, niet alleen over het gehele land. Waar werd het duister, denkt u? Kijk, in Egypte werd het alleen duister daar in Egypte en bij het land Goshen niet. Weet u dat er vertalingen zijn waar staat en het werd duister over de gehele aarde? Dat is nogal wat. Het werd duister over de gehele aarde. Want de gehele aarde heeft gezondigd. De gehele aarde werd hierin betrokken. Het werd duister, het werd donker, volkomen donker. Want Jezus daar aan het kruis voor ons tot zonde gemaakt werd. 3 uur duisternis. En aan het einde van die duisternis, toen riep Jezus uit, het is volbracht. En weet je, die woordjes, het is volbracht. Leest u niet in het Matthäus-evangelie? Leest u niet in Marcus? Leest u niet in Lucas? Nou, daar blijft er maar eentje over, hè? Dat lees alleen bij Johannes. Johannes die zei, het is volbracht. De wet is volbracht. Alles wat gedaan moest worden. De offers, ze zijn ten einde gekomen. En Jezus die gezegd heeft, breek de tempel maar af. Inderdaad, de tempel werd afgebroken, want het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Er hoefden geen offers meer gebracht te worden. De tempel was overbodig. En je vraagt je af, die priester die daar het reukoffer stond te brengen voor dat voorhangsel, die zal zich wezenloos geschrokken zijn toen dat voorhangsel op dat moment, precies op dat moment, in tweeën scheurde. En misschien voor het eerst tot ontdekking kwam van, staat er misschien helemaal niks achter het voorhangsel? Dat zou zomaar kunnen zijn. dat er achter het voorhangsel helemaal geen ark gestaan heeft. Want de Joden die weten drommels goed dat Jeremia waarschijnlijk degene is die de ark al verborgen heeft voordat Nebukadnezar kwam om het heiligdom te verwoesten. Het zou zomaar kunnen zijn dat ineens de waarheid werkelijkheid werd en de tempel afgebroken werd. En de tempel helemaal geen functie meer had. Breek de tempel maar af. Zijn lichaam werd afgebroken. De Jezus die stierf daar aan het kruis. De aarde beefde. De graven gingen open. De duisternis, die was voorbij. Het licht ging aan. En de hoofdman die zei, deze is Gods zoon. Het licht had overwonnen. Ik weet niet of u woensdag 10 april ook zo getroffen was door het grote nieuws wereldwijd. Dat eindelijk dat wat Einstein altijd beweerd heeft, er moeten zwarte gaten zijn in de kosmos, in het heelal. Dat ze eindelijk een foto gemaakt hebben van een zwart gat. Overal hadden ze grote telescopen neergezet, de beelden samengevoegd en voor het eerst, net zo belangrijk als dat de eerste man op de maan kwam, hebben ze nu een foto van een zwart gat. En de projectleider, die was van de week in de Universiteit Radboud in Nijmegen voor een lezing. Het zat bomvol. En deze projectleider Heino Valken, die heeft wel meer lezingen in kerken gehouden. En hij zei, als ik dan lezingen in kerken hield over het heelal, over al die mooie dingen, was er altijd een mevrouw die ging hele mooie schilderijen maken. Maar toen ik het hebben over een zwart gat, zei ze, oh nee, daar maak ik geen schilderij van, want dat lijkt veel te veel op de hel. Zo'n brandend gat. Nee, alsjeblieft niet. En deze Heino Valken is christen. De projectleider van dit groot project waar alle geleerden van de hele wereld onder de indruk waren van deze foto. En Heino Valken die zei in die lezing in het Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zei, weet je, het is zo mooi dat God begonnen is met het licht. Daar is God mee begonnen. Er zijn licht. Want het licht is de meest constante factor in het hele universum. Altijd dezelfde snelheid. Het is het meest constante in ons universum. Daar is God mee begonnen. Wat prachtig, hè, dat een christen, zo'n enorme wetenschapper, hier gewoon vooruit komt. En hij zegt, alles wat in dat zwarte gat gezogen wordt, hele sterren die gewoon opgeslokt worden, gaswolken, die verdwijnen daar. Maar als het licht erin komt, als het licht in zo'n zwart gat komt, dan komt het in een loop terecht, gaat het draaien. Heel snel gaat het draaien, dat licht. Ja, nou praat iets wat we bijna niet kunnen begrijpen. Maar het gaat zo snel, dan moet je denken aan bijvoorbeeld Harmen, die in een stadion een rondje gaat lopen. En die gaat zo hard lopen dat hij zichzelf weer op de rug ziet. Zo hard. Weet je wat er dan gebeurt? Dan staat de tijd stil. Dan ga je zelfs sneller dan de tijd. En hij zegt ook, in zo'n rond gat, zo'n zwart gat, is het eeuwig. Daar staat de tijd stil. En zo mooi, waar de Bijbel over schrijft, dat kan de wetenschap al een klein beetje zien. Maar het mooie van alles vind ik, maar het licht, dat verdwijnt niet. Dat is sterker dan dat zwarte gat. Het licht overwint. Dat hebben we net kunnen zien bij dat kruis van de Notre-Dame. Dat kruis, dat staat er. En al is die duisternis nog zo sterk, het licht overwint. En na die 3 uur duisternis breekt het licht aan. En het eeuwig leven wordt ons door God gegeven. Kunnen we daar de Heer niet voor danken? Voor het geweldig lijden wat Hij voor ons ondergaan heeft. Zo aan het einde van deze dienst, Heer, willen we niets anders dan U de lof en de eer geven. Dank U wel, Heer Jezus, voor Uw gehoorzaamheid. Dank U wel voor Uw liefde. Dank U wel, Heere God, Vader van de Heer Jezus Christus, dat U bereid was om Uw eigen Zoon te offeren aan het kruis op Golgotha. God zelf zal zich een lam ter slachtoffer voorzien. En Heer, U heeft het zelf gedaan. Heere God, dank U wel voor Uw liefde. Dank U wel voor Uw genade, Heer, dat we genade gevonden hebben in U. Heere, dat beseffen we niet, maar zonder de Heer Jezus Christus waren we voor eeuwig verloren. Was er geen enkel doel in ons leven. Maar door de Heer Jezus Christus is het licht aangegaan, zijn we overgegaan vanuit de dood in het leven. En, och Heer, wat mogen we dankbaar zijn dat het licht overwonnen heeft. Dat het licht onoverwinnelijk is. Overal waar het licht komt, moet de duisternis wijken. We danken U, Heer Jezus, dat het na die 3 uur diepe duisternis weer licht geworden is. En dat de graven open gingen, Heer Jezus, en dat U in macht en majesteit de dood overwonnen hebt, toen al. En met Pasen werd het zichtbaar. Heer, dank U wel voor die geweldige overwinning aan het kruis op Golgotha. We hebben erover nagedacht, Heer Jezus, dat het lichamelijk lijden overging in geestelijke kwelling, Heer. En wat zal het vreselijk voor U geweest zijn, Heer Jezus, toen U moest uitroepen, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Maar Heer, U werd verlaten, zodat wij konden komen en nooit meer verlaten mogen hoeven zijn. Heer, dank U wel voor die geweldige liefde. Zo willen we bidden, Heer, wilt U ook straks met ons meegaan en ons een heel goed paasweekend geven, waarin we misschien bij vernieuwing opnieuw mogen beseffen wat het betekend heeft dat Heer Jezus de dood overwonnen heeft. En we uit mogen kijken naar het moment dat we met Hem aan tafel mogen zitten en het bruiloftsmaal mogen vieren. Dank U wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen afsluiten met lied 801. O heilig Lam van God, Gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Ik zou voor willen stellen, als dat kan, om dat met elkaar staande te zingen. 1, 2 en 3. Dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 801. Thank you. laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot op die dag dat we met u de beker mogen opheffen en we voor altijd bij u mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.